En vandaag willen we stilstaan bij de verzen 6 tot en met 21. 1 Korinthe 4, vers 6 tot en met 21. Maar voor het verband stel ik voor om heel hoofdstuk 4 te lezen. Dan is een en ander wat duidelijker. Dus we beginnen maar in hoofdstuk 4, vers 1. 1 Korinthe 4, vers 1. Zo moet men ons beschouwen als dienaren van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Voor zulke mensen, voor zulke beheerders is dit tenslotte het vereiste, betrouwbaar te blijken. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet, want ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hij die mij oordeelt, beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is aan het licht zal brengen en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblazen. Want wie onderscheidt u? En wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen had? Reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij uw koning gemaakt. Ja, was het maar zo, dat gij koning geworden waart, dan waren ook wij met u koning geworden. Want het schijnt mij toe, dat God ons apostelen de laatste plaats heeft aangewezen, als ten dode gedoemden. Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. Wij zijn dwaas om uwentwil, maar gij zijt verstandig in Christus. Wij zijn zwak, maar gij zijt sterk. Gij zijt in aanzien, maar wij zijn niet in ere. En tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven. Wij verrichten zware handenarbeid. Worden wij gescholden, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij verdragen. Worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk. Wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden, als aller voetveeg tot op dit ogenblik toe. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers, ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Ik vermaan u dus, volgt mijn voorbeeld. Juist hierom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Heere. Hij zal u mijn wegen in Christus Jezus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. Doch sommigen hebben zich opgeblazen, in de waan dat ik niet tot u komen zou. Maar spoedig zal ik tot u komen, zo de Heere wil. Dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord die opgeblazenen, maar van hun kracht. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u komen, of met liefde en in een geest van zachtmoedigheid? Ja, het is wel goed om zo'n heel gedeelte in zijn geheel te lezen. Ik heb er bij mij boven gezet, opgeblazen. En wat is opgeblazen volgens Paulus in het hoofdstuk? Ga niet uit boven hetgeen geschreven staat. Ga niet uit boven hetgeen geschreven staat. En ja, als je dat doet, dat zullen we wel zien vanmorgen, dat maakt je opgeblazen. Hoe moest men Paulus en Apollos en de medienstnechten van Paulus, hoe moest men die beschouwen? Hoe moesten de Korintiërs de apostel Paulus beschouwen? Nou, als dienaren, staat hier in vers 1, als dienaren van Christus. En dienaren wel, die aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. Het wel, Paulus was een dienaar van God, samen met zijn meedienstknechten. Dienaren van Christus. Ze waren geen dienaren van mensen. En dat moeten we altijd goed begrijpen. Dat als we met dienstknechten van God te maken hebben, dan zijn ze in eerste plaats dienstknechten van God. En ze zijn geen dienstknechten van mensen. En Paulus had nog, samen met zijn meedienstknechten, een bijzondere opdracht. Van hun was het beheer van de geheimenissen Gods toevertrouwd. En dat is voor een prediker heden ten dagen niet anders. Wat wil dat zeggen, dat hem het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd? Nou, hem was toevertrouwd de geopenbaarde gedeelten van Gods plan die in vroegere tijden niet bekend waren, die God verborgen gehouden waren. Je kunt zeggen, de geheimenissen Gods zijn altijd eerder weggelaten gedeelten van Gods plan. Waardoor misschien in eerste instantie Gods plan moeilijk is te begrijpen, moeilijk is te vatten. Maar in de loop der tijd heeft God steeds meer gedeelten die hij eerst verborgen hield, eerst geheim hield, heeft hij aan de mens geopenbaard. Waarom zaten er eerst allemaal van die hiaten in Gods plan? En zitten er trouwens nog wel hiaten in Gods plan? Want we willen graag alles weten, ook wat betreft de toekomst. Maar heel veel in Gods woord is niet geopenbaard. En dat is allemaal met een bedoeling. Waarom zijn er omissies in Gods plan, omissies in het woord van God, hiaten? Waarom? Omdat ik wel eens geroepen heb, omdat de vijand, de tegenstander, ook kan lezen. En ik heb wel eens meerdere malen op dat voorbeeld ook gewezen van de Tweede Wereldoorlog. Dat een Churchill, die ging toen het D-Day werd en hij de invasie van Normandië samen met Eisenhower, generaal Eisenhower, voorbereidde, hebben ze niet de Duitsers, niet Nazi-Duitsland of Adolf Hitler, van tevoren een sms'je gestuurd van, of een brief met een heel pakket erin, van kijk, dat is nou precies de aanvalsplannen die wij hebben om in Normandië de invasie op Europa voor te bereiden. Dat doe je niet met je tegenstander. En Schaker gaat ook niet als die aan een schaakbord zit en de tegenstander zit tegenover hem, dan gaat een schaker niet zeggen, joh, ik was nou van plan zo aan te vallen. Mijn loper zet ik daar en mijn paard zet ik hier en dan zet ik een paar pionnen vooruit en zo zal ik je aanvallen. Dat doet niemand. Nee. Dat hou je geheim. Want ga je dat vertellen, open en bloot, ja, dan kan die tegenstander daarop inspelen. En het is natuurlijk heel gevaarlijk dat te doen. En we hebben hier te maken met een hele sluwe tegenstander, een hele listige tegenstander. Namelijk de oude slang, Satan, de tegenstander, de duivel. En we hebben te maken met de machten der duisternis, die onder zijn bewind staan. En we hebben al reeds gelezen in dat voorgaande hoofdstuk, in hoofdstuk 2, vers 8... En dan ging het over die wijsheid van God. En de wijsheid van God wordt uitgedrukt in Gods plan. En dan staat in vers 8. En geen van de beheersers deze eeuw, van deze aion, heeft van haar geweten van die wijsheid van Gods plan. Want indien zij van haar geweten hadden, zouden zij de Heere de heerlijkheid niet gekruisigd hebben. De kruisiging was een cruciaal onderdeel in de uitvoer van Gods plan. En pas nadat dat geschied is, is alles geopenbaard wat daarmee eigenlijk vroeger verborgen was. Dus dat is de reden. Maar wat is nou met Paulus aan de hand? Nou, de Heer Jezus Christus heeft deze apostel Paulus op een bijzondere wijze geroepen als apostel. En we hebben al gelukkig bij de Galatenbrief stilgestaan. Maar wat zegt hij in Galaten 1? Net zoals hij dat hier in 1 Korinthe 4 vers 1 zegt, dat hem de geheimenissen Gods zijn toevertrouwd, de verborgenheden Gods, alles wat vroeger weggelaten is. Maar wat zegt hij dan in Galaten 1, vers 1, Paulus een apostel niet vanwege mensen, nog door een mens, maar door Jezus Christus en God de Vader. En als je dan kijkt in vers 10 van Galaten 1, dan zegt hij, tracht ik thans mensen te winnen of God, of zoek ik mensen te behagen? Indien ik nog mensen tracht te behagen, zou ik geen dienstknecht van Christus zijn. Want ik maak u bekend, broeders, dat het evangelie, het welk door mij verkondigd is, niet is naar de mens, want ik heb het ook niet van een mens ontvangen of geleerd, maar door openbaring van Jezus Christus. Zijn boodschap, zijn evangelie, bestond dus uit de verkondiging van een zeer groot gedeelte van Gods plan, wat in vroegere dagen geheim was, wat in God verborgen gebleven was. En dat ligt hij toe. En Christus heeft dat hem, alleen aan hem, bijzonder geopenbaard. Hij heeft het niet van een mens ontvangen, hij heeft het ook niet van een mens geleerd, hij heeft het ook niet van de 12 apostelen geleerd. Nee, het is hem geopenbaard door de Heere Jezus Christus zelf, die hem zelf als apostel geroepen heeft en als apostel gezonden heeft. Zijn evangelie wijkt dus af. Hij is geen dienstknecht daarom van mensen, maar hij is een dienstknecht van Christus, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd. En dan kan hij wel water bij de wijn doen, dan kan hij wel een andere evangelie gaan verkondigen, en dan kan hij wel gaan luisteren naar wat de mensen graag willen horen, maar Paulus zegt dan, ja, als ik dat ga doen, dan ben ik een dienstknecht van mensen, en dan ben ik geen dienstknecht van Christus. En als je dienstknecht van Christus wil zijn, ook in onze tijd, dan heb je de opdracht niet naar mensen te luisteren, maar heb je de opdracht te verkondigen Gods plan. Inclusief al die onderdelen van Gods plan die heden ten dagen geopenbaard zijn. En wat geldt dan voor zulke beheerders? Vers 2. Voor zulke beheerders geldt dat ze betrouwbaar blijken te zijn. Dat ze betrouwbaar zijn. Dat is de competentie die aan een beheerder vastzit van de geheimenissen Gods. Nee? Maar er was kritiek op. Er was kritiek op Paulus. Want ja, die kritiek lees je dan in vers 3. Nu raakt het mij zeer weinig of ik al door u of door enig menselijk gericht beoordeeld word. Ja, ook mijzelf beoordeel ik niet. Want ik ben mij van, zou ik zeggen met onze woorden, ik ben me van geen kwaad bewust. Hè? Ik ben mij van niets bewust. Maar daardoor ben ik niet gerechtvaardigd. Hè? Daarom ben ik nog niet vrijgepleit, hè? Of ik het wel of niet goed beheer. Maar hij die mij beoordeelt is de Heere. Daarom velt geen oordeel voor de tijd dat de Heere komt, die ook hetgeen in de duisternis verborgen is, aan het licht zal brengen, en de raadslagen der harten openbaar maken. En dan zal aan elk zijn lof geworden van God. Ja, er was kritiek op Paulus, en wel kritiek op zijn beheer. Hoe hij die geheimnissen beheerde, hoe hij daarmee omsprong, hoe hij dat bekend maakte, hoe hij Gods plan bekend maakte. En sommigen zeiden, nou ja, die gingen zelfs zo ver. Ach, hij is helemaal geen apostel. Kan je later lezen in die Korinthebrief. Hij is helemaal geen apostel, hij is niet, helemaal niet door de Heer gezonden. Op hem zijn helemaal niet die geheimenissen bekend gemaakt. En anderen zeiden weer, ja nee, die Paulus is wel een apostel, maar hij beheert die geheimenissen Gods niet goed. Hij legt Gods plan niet goed uit. Het was natuurlijk zo dat de handelingenperiode best wel een moeilijke periode was. Een moeilijke tijd was om die geestelijk goed te kunnen verstaan. He? Om goed geestelijk te kunnen begrijpen wat God in de handelingen precies nou aan het doen was. Zelfs nu heden ten dagen hebben ze daar nog meningsverschil over. He? Zijn ze het niet met elkaar eens. Dus laat staan in die tijd. Maar goed. We hebben met elkaar het in het verleden vaak al nagedacht over die periode van de handelingen, wat God daar aan het doen was, hebben we gezien dat God op bezoek ging, opeens een bezoekje aflag bij de heidenen, om een volkje voor zijn naam uit de heidenen, uit de volkeren te vergaderen. En waarom kon God dat zomaar doen? Want God ging alleen maar om met Israël, hij had geen enkele omgang eigenlijk met de volkeren. Waarom kon God dat doen? Nou, God is natuurlijk aan de ene kant soeverein, dus hij kan doen en laten wat hij echt zelf wil. Hij heeft aan niemand verantwoording af te leggen. Echt niet. Maar God kon dat doen op grond van de dood van Christus. Op grond van het lijden en sterven van Christus aan het kruis van Golgotha. Dat betekende in die dagen dat woord verzoening, dat woord katalasso. En betekende in die dagen de verzoening van de wereld. De relatie tussen God en de volkeren, die werd verzoend door het sterven, door de bloedstorting van Christus aan het kruis voor de zonden van deze wereld. Daarom mochten de volkeren in de relatie met God weer dichterbij komen. En kon God op bezoek gaan bij de volkeren om een volkje voor zijn naam te vergaderen. En door welke dienst, door welke apostel voerde God dat bezoekje uit? Nou, door de dienst van de apostel Paulus. En waar werd dat volkje dan in de handelingen voor gebruikt? Wat uit de heidenen kwam. Nou, dat had een tweeledig doel. Aan de ene kant zie je dat volkje wat uit de heidenen, uit de volkeren wordt vergaderd. Dat zij een gemeente vormen van gerechtvaardigden. Dat uit de handelingen, als je het van bovenaf ziet, dat er uiteindelijk daar gelovigen uit voortkomen. Zowel uit de volkeren als uit de heidenen. Die met elkaar terug te voeren zijn op het verbond van Abraham, wat God met Abraham sloot, hè, nog in zijn onbesneden staat. Dat ze eigenlijk dat hemelse zaad van Abraham zijn, naast dat aardse zaad van Abraham, het volk Israël. En dat zij dat hemelse zaad van Abraham vormen. En dat ze erfgenamen zijn daarom van de belofte die aan Abraham is gedaan. Zij vormen een, net als Abraham, vormen zij een hele gemeente, een hele groep van gerechtvaardigden. Ze zijn gerechtvaardigd uit geloof. En zullen tezamen met Abraham worden gezegend. En de belofte van Abraham is op hen gekomen. Zij zijn erfgenaam van die belofte. En zullen ook erven tezamen met Abraham. Ze zijn het hemelse zaad naast dat aardse zaad. Het volk Israël, wat in de handelingen voor de tweede maal een aanbod kreeg om de Heer Jezus als Messias te aanvaarden. Dat deden ze niet, maar dat was wel eigenlijk het tweede doel wat God ermee had. Om een volkje voor zijn naam te vergaderen uit de heidenen, maar daarmee ook om Israël, het aardse zaad van Abraham, tot jaloersheid te verwekken. En daarom kregen die Korintiërs hier, niet alleen de Korintiërs, maar ook al die gelovigen in die dagen, die uit de heidenen kwamen, joh, die werden overladen met geestesgaven, overladen met geestesuitingen. Daarom konden ze allemaal krachten doen, wonderen doen, tekenen doen. En dat moesten ze ook doen, want de evangelieprediking richting het aardse zaad van Abraham, hè, het volk Israël, moest gepaard gaan met tekenen. Dat mochten ook de Israëlieten verlangen. Dat de evangelieboodschap, als die verkondigd werd, dat het gepaard zou gaan met tekenen. We hebben ook gelezen in 1 Korinthe 2 vers 22. 1 Korinthe 1 vers 22. 1 Korinthe 1 vers 22. Immers, de Joden verlangen tekenen. En terecht, dat mogen ze ook verlangen. Dat de blinden de ogen geopend worden en dat lammen zullen springen. Als een lammetje in de wei. Hè? En ze mochten dat ook verlangen, ziende op de profetie, bijvoorbeeld van Jesaja, hè, waar dat allemaal staat. Dat ze daaraan kunnen toetsen, aan het zien van de tekenen, of degene die met die boodschap komt, met het evangelie, dat die boodschap echt een boodschap des Heren is. En dat ze gerust op die boodschap mogen ingaan. Dat is voor hun de toetssteen. Waaraan ze een evangelieboodschap kunnen toetsen. En terecht. Maar ja, daarom was het best wel een moeilijke tijd. Want dit waren allemaal krachten van de toekomende aion. Die reeds in de handelingen openbaar werden. En die werden gegeven met één doel, om Israël tot jaloersheid te wekken, maar ook Israël ervan te overtuigen dat de evangelieboodschap die werd gebracht waarachtig was en dat de Messias waarachtig Jezus van Nazareth was. En dat ze die zouden gaan aanvaarden, dat ze daar hun geloof en vertrouwen op zouden stellen. Maar ja, het waren wel natuurlijk, ook in Korinthe, waren dat wel krachten, tekenen en wonderen die allemaal vastzaten aan het koninkrijk. En let wel, ze hadden allemaal een teken of een wonder of een kracht. Ze hadden allemaal geestesgaven, in ieder. Niemand uitgezonderd. Ze hadden allemaal geestesgaven. Lees bijvoorbeeld in 1 Korinthe 12, daar gaan we de toekomst nog wel lezen, maar lees maar eens 1 Korinthe 12, vers 7. Maar aan een ieder, hier staat dus niet aan een enkeling, nee, maar aan een ieder, 1 Korinthe 12, vers 7, maar aan een ieder wordt de openbaring van de geest gegeven tot welzijn van allen. En dan krijg je het, wat een ieder krijgt, nou de een krijgt dit en de ander krijgt dat. Want aan de een wordt door de geest gegeven met wijsheid te spreken. En de ander met kennis te spreken, krachtig dezelfde geest. Aan de een geloof door dezelfde geest. En aan de ander gaven van genezingen door die ene geest. Aan de een werking van krachten. Aan de ander profetie. Aan de een het onderscheiden van geesten. En aan de ander allerlei tongen, en dan weer een ander vertolking van tongen. Doch dit alles werkt één en dezelfde geest, die een ieder in het bijzonder toedeelt gelijk hij wil. Een ieder hoor, een ieder. En dat was het bijzondere. Een ieder in de gemeente van Korinthe had dus een geestesgave, een geestesuiting. Dat hadden ze allemaal. Plus dat je nog eens bij op moet tellen dat men in die dagen leefde bij de sterke verwachting, die overigens volledig terecht was, dat Christus in die dagen spoedig zou wederkomen. Het woord Maranatha, wat we allemaal wel kennen, van de Maranatha-beweging, en mensen die zich Maranatha-christenen noemen, ja, dat komt maar één keer in de Bijbel voor. En waar komt het voor? Ja, het komt voor wel in de eerste Korinthebrief, in 1 Korinthe 16... Vers 22, daar komt dat voor, 1 Korinthe 16, vers 22, helemaal aan het eind van de brief, waar Paulus afscheid neemt, en wat zegt hij dan in vers 21, een eigenhandige groet van mij Paulus, indien iemand de Heere niet lief heeft, hij zij vervloekt, Maranatha, de genade van de Heere Jezus Christus zijn met u, mijn liefde is met u allen in Christus Jezus. En zo eindigt hij zijn brief. Maranatha. Jezus komt. Of je kan ook nog het van maken van Maranatha. Jezus kom. Dat is een vraag. Maar het is ook Jezus komt. Het is ook een overtuiging. En het was ook een overtuiging in die dagen dat Christus ja, spoedig zou wederkomen. Nu hebben we met elkaar al gezien dat in die tijd, in die handelingen tijd van de Korintiërs, er ook verkondigd werd dat de dag des Heren alreeds aangebroken was. Lees maar. We hebben dat gelezen in 2 Thessalonicenzen 2. 2 Thessalonicenzen hoofdstuk 2, vers 1. Er waren mensen die dat verkondigden. We hebben ook gezien dat de Thessalonicenzenbrief nog eerder geschreven is dan de Korinthebrief. Maar goed, dan staat er in 2 Thessalonicenzen 2 vers 1. Maar wij verzoeken u broeders met betrekking tot de komst van onze Heere Jezus Christus en onze vereniging met hem, dat gij niet spoedig uw bezinning verliest of in onrust verkeert, het zij door een geestesuiting, het zij door een prediking, het zij door een brief, die van ons afkomstig zou zijn, alsof de dag des Heren reeds aanbrak. Ja, dat werd verkondigd. Hier staat dat mensen daarover predikten. Of daarover een geestesuiting hadden. Dat de dag des Heren alreeds aangebroken was. Er circuleerden zelfs brieven, zogenaamd, die geschreven waren, zogenaamd door Paulus. Dat de dag des Heren alreeds aangebroken was. Nee, zegt Paulus, vers 3, laat niemand u misleiden, op welke wijze ook, want eerst moet de afval komen en de mens de wetteloosheid zich openbaren. Nou, we hebben daar uitgebreid bij stilgestaan. Dat moet allemaal eerst nog gebeuren, voordat Christus, Maranatha, Jezus komt. Maar we kunnen ons wel heel goed voorstellen, ja, dat als die geestesuitingen er zijn in die dagen, en al die openbaring van de krachten van de toekomende Aion, al die wonderen en al die tekenen, ja, dat heel gemakkelijk het idee kon ontstaan dat de dag des Heren alreeds aangebroken was, zoals sommigen ook echt verkondigden. En sommigen leerden dat dus ook. En de kritiek die men dus had, vooral uit die hoek, op de apostel Paulus was, dat hij Gods plan verkeerd uitlag, omdat de dag des Heren reeds was aangebroken. En dat hij al die geopenbaarde geheimenissen, al die geopenbaarde onderdelen van Gods plan, die eerst verborgen waren gehouden door de Heren, dat hij die niet goed beheerde, dat hij het allemaal niet goed uitlag. Het lag volgens hun allemaal anders. Je moest dat allemaal anders interpreteren. Vers 6 van 1 Korinther 4. Dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om uwentwil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat, opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblazen. Want dan krijg je dan, hè? Ja, je moet je met de uitleg van Gods woord en de uitleg van Gods plan, het beheer van Gods plan, moet je natuurlijk wel houden binnen de grenzen van het geopenbaarde woord van God. Je moet de grenzen niet overgaan. Je moet niet buiten zijn grenzen gaan treden. Dat gevaar is er altijd. Bij de uitleg van Gods plan moeten we altijd blijven binnen de grenzen van wat ons is geopenbaard. En ook als we naar de toekomst kijken, kan ik rustig zeggen van, oh, er zijn best geheimenissen nog, ja. En bij bijbelstudie, als je bijbelstudie doet, kom je best bij de grenzen aan van wat de Bijbel je openbaart. En daar mag je niet overheen gaan. Oh, je mag wel eens, dat mag best, je mag best wel eens denken van, als dat en dat zo is, dan zou dat en dat ook wel eens zo kunnen wezen. Ja, zou wel eens zo kunnen wezen. Maar ga dan niet verkondigen, dat zal zo zijn. En helemaal niet, als je in de handelingen leeft en je ziet al die uitingen en al die krachten van de toekomende Aion, en je leeft bij een zeer spoedige wederkomst van Christus, ga dan niet verkondigen dat hij al wedergekomen is. Bijvoorbeeld in de geest wedergekomen is. Al dat soort zaken zijn wel, ja, ons heel goed voor te stellen. Maar nee, je moet altijd terug naar de Bijbel. De Bijbel is toch de toetssteen. En daar moet je niets aan afdoen, maar ook niets aan toevoegen. Dus je moet wel correct blijven in je uitleg. Alles wat we leren moet altijd uit de Bijbel ondersteund kunnen worden, met Bijbelteksten. En soms hoor ik en lees ik ook wel eens over de uitleg van Gods plan, dat ik denk, ja, wacht even, maar nu gaat men toch echt een verkeerde kant op. Bijvoorbeeld las ik laatst en hoorde ik laatst van iemand dat men weer een uitleg had over wie en wat het lichaam van Christus exact was. En men begon dus te leren dat het lichaam van Christus een samentrekking is tussen de 2 stammen en de 10 stammen Israëls. En de 2 stammen, die worden dan volgens hun in de Bijbel Joden genoemd. En de 10 stammen worden dan in de Bijbel de heidenen genoemd. Omdat, ja, na de ballingschappen zijn die 10 stammen, ja, die zijn in die heidenen verdwenen, zo leert men. Zijn daarin opgegaan. En dat kan je dus vereenzelvigen, die 10 stammen met de heidenen. En als je dan gaat lezen in Efeze en in Colossense, dat het lichaam van Christus bestaat uit Joden, uit Israëlieten aan de ene kant en aan de andere kant uit de heidenen. Nou ja, dat zijn er de 2 en de 10 stammen, dat is al samengevoegd. En dan is dat het lichaam van Christus. En dan gaan ze zelfs zover dat ze zeggen, ja, en wij hier Nederlanders, ja, wij behoren wel tot een of andere stam die verloren is gegaan van die 10 stammen. Nee. En zelfs hoor je mensen die zelfs in onze samenkomst komen op de kansel staan en niet oppast, gaan ze dat verkondigen hoor. Pas op hè. Wees een scherpe opmerker alsjeblieft. Maar goed, waar gaat men dan vanuit? Nou, dan gaat men ervan uit dat er 10 stammen verloren zijn gegaan in de verstrooiing. Maar ja. Zijn er volgens de Bijbel 10 stammen verloren gegaan in de verstrooiing, dat ze zelfs al in Paulus' dagen eigenlijk opgegaan waren in de heidenen en niet meer te onderscheiden waren? Nou, helemaal niet. Als ik ga naar Jacobus 1, zegt de Bijbel dat dan? Jacobus 1 vers 1. Jacobus schrijft dan in zijn brief, die richt hij zelfs aan... Jacobus 1 vers 1. Jacobus, een dienstknecht van God en van de Heere Jezus Christus, groet de 12 stammen in de verstrooiing. Nou, Jacobus weet heel goed dat er nog steeds 12 stammen zijn in de verstrooiing. En hij kan ze vinden ook. Nou, dat is een mythe onder de christenheid. Dat er zogenaamd 10 stammen zijn verloren gegaan in de verstrooiing. Dat is gewoon niet waar. In de dagen van de Heer Jezus, in de dagen van Paulus, in de dagen van Jacobus, waren er nog steeds 12 stammen. En die waren nog steeds te onderscheiden. En hij schrijft er zelfs aan de 12 stammen in de verstrooiing. Dus die 10 stammen in de verstrooiing, sorry dat ik zeg, dat is een broodje aapverhaal. Anders wil ik het niet noemen. We hebben nog een schitterend stuk van mevrouw Hiependaal, die daar een prachtig opstel, zoals het zelf dan noemt, ze noemt het allemaal een opstel, een prachtig opstel van geschreven heeft over de 10 zogenaamd verloren gegaane stammen in de verstrooiing. Inderdaad, ze toont dan heel goed aan dat uit die ballingschappen, de Assyrische en de Babylonische ballingschap, ja, dat niet 2 stammen zijn teruggekeerd, maar dat er mensen van alle 10 zijn teruggekeerd en dat de Joden die we tegenwoordig ook kennen, dat het niet alleen maar Joden zijn van de 2 stammen, maar dat het gewoon mensen zijn die we nu kennen, die allemaal afkomstig zijn uit die 12 stammen Israëls. Nee, het lichaam van Christus is gewoon, zoals de Bijbel zegt, een schepping van gelovigen uit de 12 stammen en gelovigen uit de volken. Kijk, alles wat je leert moet uit de Bijbel gestaafd kunnen worden. Met de Bijbel onderbouwd kunnen worden. En moeten oppassen anders, want dan wordt het geen, ik zou zeggen, dan wordt het geen Bijbeluitlegkunde, maar dan wordt het Bijbelinlegkunde. En dat is wat sommigen ervan maken. Ja, bij dit soort uitleg, en daar hebben we hier maar een voorbeeldje van gehad, een klein voorbeeld, en ik kan nog veel langer over spreken, want er is nog wel veel meer over te zeggen van of het lichaam van Christus een samentrekking is van de 2 en de 10 stammen, wat niet zo is. Maar wat gebeurt bij al dat soort uitleg, ook bij de alverzoeningsleer, wat geschiet er altijd? Er komen heel veel aannames altijd bij. Let erop, als er heel veel wordt aangenomen, terwijl dat niet in de Bijbel gestaafd wordt, niet in de Bijbel onderbouwd wordt, maar het berust dan op een aantal aannames, ja, dan wil al zeggen dat het hele gebouw eigenlijk op drijfzand is gebouwd. Hè. Er worden niet alleen veel aannames vaak genomen, er worden ook vaak heel veel gevolgtrekkingen maar gemaakt. En vaak ook de ene gevolgtrekking weer op de volgende gevolgtrekking. Als dat en dat zo is, dan zal dat wel zo zijn. En als dat natuurlijk zo is, en dat ook zo is, als dat allebei zo zou zijn, nou dan zal het wel. Ja, maar dan ga je dus heel ver uit boven hetgeen geschreven staat. En daar waarschuwt Paulus in vers 6 dus voor. En dit, broeders, heb ik op mijzelf en Apollos overgebracht om iemand wil, opdat gij uit ons voorbeeld zoudt leren niet te gaan boven hetgeen geschreven staat. Je moet niet gaan boven hetgeen geschreven staat. Je moet binnen de grenzen van de openbaring blijven, de geopenbaarde schrift blijven. Opdat niet iemand zich voor de een en tegen de ander opblazen. En dat is altijd het probleem. Want zodra men dat gaat doen, en zich als het ware boven hetgeen geopenbaard is, daarboven uitgaat en daarboven uitbegeeft, en men gaat allemaal leringen maken en allerlei gedachtenspinsels kweken, wat geschiet er dan vaak in de praktijk? Ja, dan raakt men opgeblazen, de een tegen de ander. Dan gaat men in dat gedachtenspinsel die men ontworpen heeft, in die waanvoorstelling die men gemaakt heeft. Ja, dan gaat men als het ware in roemen dat ze toch zo geweldig knap zijn, dat ze dat bedacht hebben. Omdat ze tot die ontdekking gekomen zijn. En dat is dan een probleem, want dan is er gelijk kritiek op de prediker, op die dienaar, aan wie het beheer van de geheimenissen Gods is toevertrouwd, dat hij dat toch niet ziet en dat hij de geheimenissen Gods niet goed beheert. En dat is hier in Korinthe aan de hand. Kritiek op Paulus, kritiek op Apollos, kritiek op die mededienstknechten van Paulus. Zij zijn wel dienstknechten van Christus, ja, maar ze beheren die geheimenissen Gods niet goed. Ze leggen Gods plan niet ten volle goed uit. Ze kennen Gods plan niet ten volle. En dat is een probleem, want ik ben opgeblazen. En dat is toch wel een probleem, want in vers 18 en 19 komt die op die opgeblazenheid terug. Want dan zegt hij in vers 18 van 1 Korinthe 4. Doch sommigen hebben zich opgeblazen in de waan dat ik niet tot u komen zou. Maar spoedig zal ik tot u komen, zo de Heere wil. Dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord die opgeblazenen, maar van hun kracht. Dan gaat het niet om spierkracht. Het gaat ook niet over kracht die ze zou kunnen doen door middel van hun geestesuitingen, geestesgaven, ja, krachten en tekenen en wonderen. Nee, dat is die kracht niet. Hij wil dat toetsen aan de kracht van hun geloof. Hebben ze geloofskracht? Dan wil ik mij vergewissen niet van het woord die opgeblazen, maar van hun kracht. Waar blijven ze in de praktijk? En daar gaat het dan altijd aan schorten. Men gaat dan buiten de grenzen van het woord van God. Men gaat dan ideeën ontwerpen. Men gaat er heilig in geloven. Men gaat kritiek hebben op de dienaren van Christus die het geheimenissen God zijn toevertrouwd. Gods plan leggen zij niet goed uit. En men verheft zich en men in de praktijk is men niet meer, staat men niet meer met de beide benen op de grond. Gaat het meer om hun idee dan om de praktijk van het gewone geloofsleven van alle dag. Er is toch wel een probleem hier in de Korinthische gemeente, want die opgeblazenheid, als je daarnaar kijkt hoeveel dat keer hier in de Korinthebrief voorkomt, dat komt akelig veel keer voor, terwijl in andere brieven dat soms helemaal niet voorkomt. Want dan lees je maar hoofdstuk 5 meteen daarachter, in Korinthe 5, vers 2. En ik begin maar in vers 1. Inderdaad, men spreekt van hoererij onder u. En zulk een hoererij als zelfs onder de heidenen niet voorkomt, dat iemand leeft met de vrouw van zijn vader. En gij zijt opgeblazen, in plaats van u veel eer te bedroeven, en dus de bedrijver van die daad uit uw midden te verwijderen, doen ze dat in feite niet. Want ze zijn opgeblazen. Ze zijn zo vol van hun eigen ideeën en hun eigen uitleg. Dat de dag des Heren reeds is aangebroken. Dat het koninkrijk er eigenlijk al is. En dat de zegeningen van het koninkrijk er zijn. En dat je daarvan vanuit mag gaan leven enzovoort. Hè. En men heeft een hele andere belevingswereld daardoor. Dan de werkelijkheid. En dan de apostel Paulus heeft. En die dienaren van Christus hebben. En zelfs leeft men daardoor zo ver van de werkelijkheid af, dat men helemaal niet bedroefd is over het feit dat in hun midden zonden voortkomen. Ja, die zelfs onder de heidenen, zelfs in de wereld niet voorkomen, waar de wereld zelfs schande van spreekt. Ja, opgeblazenheid maakt blind voor praktisch geloofsleven. Het is een duivelse truc. Ik zou jou wat toevertrouwen, zegt in feite de tegenstand. Iets wat heel. En dan ben je opeens, word je dan blind voor het geloofsleven van alle dag. Het gevolg van opgeblazenheid is ook, de een gaat tegen de ander. Staat er, hè, in vers 6. Opdat niet iemand uwer zich voor de een en tegen de ander opblazen. Want men is het allemaal dan met elkaar oneens natuurlijk. En wat verdwijnt dan? Nou, er verdwijnt de liefde. Dat zie je ook in hoofdstuk 8. 1 Korinthe 8 vers 1. Het gaat altijd over de liefde. Liefde staat tegenover opgeblazenheid. Vers 1. Wat het offervlees aangaat, wij weten dat allen kennis bezitten. De kennis maakt opgeblazen, maar de liefde sticht. Ja. En je ziet, het staat tegenover elkaar. Hè? Liefde of opgeblazen zijn. Kennis maakt opgeblazen, maar de liefde die sticht. Hoofdstuk 13, het hoofdstuk over de liefde. 1 Korinthe 13, vers 4. Dan gaat het over de liefde. Vers 4. De liefde is langmoedig, de liefde is goedertieren. Zij is niet afgunstig, de liefde praalt niet. Zij is niet opgeblazen. Zij kwetst niemands gevoel. Zij zoekt zichzelf niet. Nou, dat doet opgeblazen, maar al te graag. Die zoekt zichzelf. En die kwetst een ander zijn gevoel. Die is vol van zichzelf. Dat is opgeblazenheid. Dan ben je niet met de ander bezig in de eerste plaats, maar met jezelf. En dan zie je niet meer exact geestelijk wat in je eigen leven geschiet. En dan zie je ook niet meer wat er in de gemeente geschiet. De liefde verdwijnt door opgeblazenheid. Vers 7 van 1 Korinthe 4. En wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Sorry, want wie onderscheidt u? Vers 7. En wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? En indien gij het dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u alsof gij het niet ontvangen had? Ja. Mooie uiteenspeling wat Paulus hier in vers 7 doet. Ja, Paulus herinnert de Korintiërs eraan dat de een niet boven de ander staat. Dat de een niet superieur is boven de ander. Ze hadden daar allerlei partijschappen. Hè? En de een was opgeblazen tegen de ander. De een had nog een verder idee van Gods plan in de tijd van vandaag dan de ander. Zo stonden ze tegenover elkaar. Want wie onderscheidt u? Er is helemaal geen onderscheid tussen jullie. De een staat niet boven de ander. En wat hebt gij dat gij niet ontvangen hebt? Ze hadden alles ontvangen. God had ze alles gegeven, wat ze maar bezaten. Dan moesten ze ook dankbaar zijn. En niet gaan roemen over wat ze zelf hadden. Zij ook nog roemen in die geestesgaven. Kijk eens wat ik heb. Hè? Wat ik heb ontvangen. En let wel op, omdat ze dat trokken zichzelf in de tijd van de dag des Heren, en in de tijd al van het aardse koninkrijk, gingen ze als het ware zo vertalen, kijk eens wat ik van de Heere ontvangen heb. Als een soort loon. Niet als een gave om dienstbaar te zijn, nee, als een soort loon. Kijk eens wat voor loon ik heb. Ze deden net alsof de rechterstoel van Christus al geweest was. En alsof ze in feite met het ontvangen van de geestesgave loon hadden ontvangen. En dan gingen ze in roemen. Kijk mij eens, hoe belangrijk ik ben. En hoeveel ik begrijp van Gods plan. En wat gij, dat gij niet ontvangen hebt. En indien gij je dan ontvangen hebt, wat beroemt gij u, alsof gij het niet ontvangen had? Reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij u koning gemaakt. Ja, was het maar zo dat gij koning geworden waart, dan zouden wij ook koning met u geworden zijn. Aan de Korintiërs die gedragen zich alsof het koninkrijk al reeds is aangebroken, hè? Alsof de dag des Heren al reeds was begonnen. Alsof ze al voor de rechterstoel van Christus waren verschenen. En of ze al hun beloning hadden ontvangen en hadden weggedragen. Ze waren verzadigd. Ze zagen zichzelf als dat ze rijk waren, dat ze rijk geworden waren. Ze hadden zichzelf tot koning gemaakt. Ja, maar er moest allemaal nog geschieden. Ze hadden dat allemaal al gedaan in hun gedachten, in hun beleving en in hun uitleg van de tijd van vandaag. Het was dan de tijd van de handelingen. Ja, dat die dag des Heren er reeds al was. Dat ze al gezegend waren. Dat ze al loon hadden ontvangen. Ja, maar zonder Paulus, blijkbaar. En zonder Apollos. En zonder de mededienstknechten, blijkbaar. Want die ervaarde ironisch genoeg het heel anders. Paulus zegt, nou, ik verlang er echt wel naar, hoor. Naar de tijd van beloning. Naar de rechterstoel van Christus. Naar Christus wederkomst. Naar de dag des Heren en het aardse koninkrijk. Dan kan ik samen met jullie genieten. Maar helaas gaat lijden vooraf aan de heerlijkheid. En moet die dag des Heren nog steeds aanbreken in de toekomst? Is dat koninkrijk er nog niet? Is het nog steeds niet zo dat Christus is wedergekomen en dat we voor die rechterstoel hebben gehad? En je mag jouw geestesgaven die je hebt ontvangen niet zien als loon. Dat is een volkomen kromme uitleg. En je mag die aardse welvaart die je vrij van geniet in Korinthe, mag je niet uitleggen dat al dat de aardse zegeningen zijn van het aardse koninkrijk, zoals je dat dan interpreteert? De werkelijkheid was heel anders dan de Korintiërs zichzelf voorstelden. Dat was gewoon een waanidee waar zij in leefden. En Paulus zet dat heel ironisch, dit in de versen 8, 9, 10, 11 en 12 en 13 tegenover elkaar. De overdreven positie van de Korintiërs, vers 8. Reeds zijt gij verzadigd, reeds zijt gij rijk geworden, zonder ons hebt gij uw koning gemaakt. En wat was zijn positie? Vers 9. Want het schijnt mij toe dat God ons apostelen de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemde. Want wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld, voor engelen en mensen. Dat is praktijk. Dat was de werkelijkheid. En Paulus zegt, het is toch wel vreemd, hè? Jullie zijn verzadigd. Jullie zijn rijk geworden, jullie hebben je tot koningen gemaakt. En je zegt, dat is allemaal een gevolg dat van het aardse koninkrijk, want dat reeds is aangebroken. Zo aard zijn we gezegend, kijk maar naar onze gaven. En de een die is nog opgeblazen tegen de ander, dat hij zoveel van Gods plan begrijpt. En dat hij zo rijk gezegend is met geestesuitingen en met geestesgaven. Dat is toch een vreemd, zegt Paulus. Want ik ben notabene een uitvaagsel geworden van deze wereld. Het schijnt mij toe dat God ons apostelen dan blijkbaar de laatste plaats heeft aangewezen als ten dode gedoemde. Want wij zijn een schouwspel geworden. In het Grieks staat daar het woord theatron. Ze zijn theater geworden. Zoals je naar het theater gaat. Voor de wereld. Voor engelen en mensen. Iedereen kijkt toe vanaf de tribune. Als ten dode gedoemde. Zoals soms gevangenen die in de oorlogen gevangen genomen werden. Als waren daar in de theaters moesten strijden tot de dood toe. Moesten vechten met wilde dieren enzovoort. Waar zij bij het leven lieden als ten dode gedoemde. We zijn in een schouwspel geworden. Voor de wereld, voor engelen en voor mensen. Let op, ook engelen, hè. Dat hij dat erbij zet. Voor engelen. Wel bijzonder, want Dat komt ook omdat die gemeente van rechtvaardigden eigenlijk een positie hebben, ook deze gemeente van Korinthe, een positie hebben, tezamen met tienduizendtallen van engelen, een plechtige vergadering, Hebreeën 12, die gemeente van rechtvaardigden, die gemeente van rechtvaardigden zal trouwens ook de engelenwereld oordelen, die Korintiërs en de engelen, dat is heel nauw verbonden in die handelingen. Met elkaar, niet met het lichaam van Christus, wij oordelen geen engelen. Wij hebben geen relatie met engelen, maar de Korintiërs wel. Daarom noemt hij het niet alleen. Wij zijn een schouwspel geworden voor de wereld en voor de mensen, maar ook, zegt hij erbij, en voor engelen. Hoofdstuk 6, vers 3. Weet gij niet, 1 Korinthe 6, vers 3, weet gij niet dat wij over engelen oordelen zullen? Nou, dat is de gemeente van Korinthe. Dat is de gemeente van rechtvaardigen. Nauwe relatie met de engelen en de engelenwereld. Maar je ziet dus de Korinthiërs, die leefden helemaal niet zo. Alsof ze in een theater stonden, ten dode gedoemd, zoals de apostelen. Dat was hun belevingswereld niet. En ze legden ook alles anders uit. Hun geestesgave was hun loon en hun welvaart, financiële welvaart, hun positie in de maatschappij die ze hadden. Nou ja, dat was toch allemaal gevolg van de dag des Heren, het koninkrijk, het aardse koninkrijk en de zegeningen daarvan, wat er reeds al aangebroken was. Ja. Ze leefden als koningen terwijl Paulus en zijn mededienstknechten vervolgd werden. De Korintiërs die leden niet mee. En ze beoordeelden het verkeerd. Vers 10. Ze draaiden de rollen om. Als dat zo is, als dat werkelijk zo is, nou ja, dan zijn die apostelen toch een stelletje dwazen. Paulus zegt vers 10, wij zijn dwaas om Christus wil. Maar gij zijt verstandig in Christus. Wij zijn zwak, maar gij zijt sterk. Gij zijt in aanzien, maar wij zijn niet in ere. Begrijpt u dat? Die tegenstelling tussen de apostelen en dan de Korintiërs. De apostelen de apostelen zijn echt dwaas, willen ook dwaas zijn om Christus wil. Maar zijn die Korintiërs dan verstandig? Ja, absoluut niet. Wij zijn zwak, maar gij zijt sterk. Ben jij sterk? Ja. Die Korintiërs waren helemaal niet sterk. Waren zij dan in aanzien? Gij zijt in aanzien en wij niet in ere? Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid, vuistslagen en een zwervend leven. Wij verrichten zware handenarbeid. Worden wij gescholden, wij zegenen. Worden wij vervolgd, wij verdragen. Worden wij gelasterd, wij blijven vriendelijk. Wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden. Als aller voetveeg. Tot op dit ogenblik toe. Dat is de situatie in werkelijkheid. Tot op dit ogenblik toe. Let erop, op dat woordje. Tot op dit ogenblik. Daar begint vers 11 mee. Tot op dit ogenblik verduren wij honger, dorst, naaktheid. Tot op dit ogenblik. En zo eindigt het ook in vers 13. Hè? Wij zijn als het uitvaagsel der wereld geworden. Als aller voetveeg. Tot op dit ogenblik toe. Paulus laat dus in detail zien wat het lijden voorafgaat aan de heerlijkheid. Dat zonder kruis er geen kroon is. Dat ze in feite een verkeerde voorstelling van zaken hadden en een verkeerde uitleg hadden. Hij liet zien wat het in feite betekende voor hem gemeenschap aan Christus lijden te hebben in de praktijk van zijn leven. Nou, de Korintiërs die ervaarden dat helemaal niet zo. De Korintiërs, waar kwam het eigenlijk dat de Korintiërs dit zo anders beleefden? Omdat zij leefden als onveranderde mensen. Omdat het eigenlijk vleeselijke christenen waren. En dat ze die geestesgaven ontvangen hadden. Dat maakte ze alleen maar eigenlijk opgeblazen. Ze konden die weelde, wat ze ontvangen hadden, van de Heer, dat konden ze als het ware niet dragen. Konden ze niet mee omgaan. En ze hadden nog kritiek dan ook op Paulus. Vers 14 en 15. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken, maar om u als mijn geliefde kinderen terecht te wijzen. Want al had gij duizenden opvoeders in Christus, gij hebt niet vele vaders. Immers ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Dit schrijf ik niet om u beschaamd te maken. Nou, ik denk dat natuurlijk aan de andere kant, als de Korintiërs dit gingen lezen, en hun rijkdom en hun weelde en hun welvaart, waar ze dan nog een verkeerde uitleg aan gaven, ook alsof dat als ware aardse zegeningen waren van het koninkrijk, en terwijl ze al dan in dat koninkrijk zouden leven, als ze dat dan zouden vergelijken met het leven van de apostel Paulus, hè, die zegt, ja, tot op dit ogenblik hebben we maar honger, dorst, naaktheid, vuistslagen, leiden we een zwervend leven, en verrichten we zware handenarbeid, hè, worden gescholden, worden vervolgd, worden gelasterd, we zijn het uitvaagste der wereld, we zijn aller voetveeg, tot op dit ogenblik toe. Ja, dat is beschamen. Dan moesten ze de ogen uit de kop schamen, deze Corinthiërs. En ik denk ook wel dat ze dat hebben gedaan. Tenminste, als ze eerlijk zouden zijn. Heel veel mensen zijn niet eerlijk hoor. Je kan ze wel de werkelijkheid voorhouden, de spiegel voorhouden. En ze hun waanvoorstelling als ware wegnemen. En hun idee wegnemen waar ze dan geestelijk in gaan leven. Maar als je dat weg wil halen, nou, dan stuit je soms op heel veel weerstand. Maar Paulus wil ze als zijn geliefde kinderen terechtwijzen. Hun wakker schudden, dat die opgeblazenheid van hun, die waanvoorstelling van hun waar ze in leven, dat die hun dat blind maakt voor wat er in hun gemeente eigenlijk aan de hand is. Al die partijschappen, maar ook al die zonden, die hoererij die daar voorkomt. En dat het aan één ding ontbreekt in die gemeente, aan liefde. Daar moet je een heel hoofdstuk aan wijden om uit te leggen wat de liefde is. En dat liefde ver boven al die geestesuitingen en al die geestesgaven uitgaat. Daar is een weg die nog hoger voert. Liefde. Ja, hij wil de Korintiërs niet vernederen, dat is de bedoeling niet. Maar hij wil ze wel terechtwijzen. Als mijn geliefde kinderen, zegt hij. Want dan had gij duizenden opvoeders in Christus. Gij hebt niet vele vaders. Ja, een vader gaat toch anders om dan een opvoeder. Een opvoeder tegenwoordig heb je. Heb je allemaal van die oppas... moeders. Hè? En de oppascentrale, zal ik maar zeggen. Ze zijn allemaal oppassen, maar dat is geen vader of een moeder. Die kunnen wel een beetje opvoeden. Als de hele dag zo'n babytje, of is geen babytje, maar vaak een peutertje of een kleutertje. Als dat daar wordt gebracht, dan wordt er wel een klein beetje opgevoed. Maar de relatie, ja, tussen zo'n peutertje, kleutertje en diegene die dan oppast die dag, ja, dat is een hele andere dan tussen een peutertje, kleutertje en zijn papa en zijn mama. Dat is een heel andere relatie. Dat is veel intiemer. Dat is veel closer. Dat is veel nauwer. En de vader en de moeder zal veel directer en veel indringender en sturen en optreden dan ooit een opvoeder doet. Die staat er veel verder vanaf. Ja, het is toch zijn kind niet. Maar de Corinthiërs, ja, die waren verwekt door Paulus. Paulus noemt zich hier hun vader. Gij hebt niet vele vaders. Immers ik heb u in Christus Jezus door het evangelie verwekt. Ik ben jullie vader. En een vader met zijn kind, een vader met zijn zoon, die heeft altijd een veel nauwere relatie dan een opvoeder. Met die zoon, met dat kind, met die dochter. Dat is intiemer. Daarin kan ook veel meer worden gezegd. Daarom gaat Paulus er ook geen doekjes om winden. Hij gaat maar gewoon zeggen wat het is. Hun leven in een waanwereld. Dat is de wereld niet. Tot op dit ogenblik toe, zegt Paulus, ervaar ik het totaal anders. Maak ik hele andere dingen mee. En blijkbaar, ja, is toch wel vreemd, hè? Want schijn mij toe dat God ons apostel op de laatste plaats heeft aangewezen. Als ten dode gedoemde. Nou, zo is het niet. Ze waren juist erboven gezet. Vers 1 begint ermee dat ze dienaren van Christus zijn. En dat woord dienaar is geen doulos, geen slaven. Maar waren die roeiers, weet u wel. En hij roeit. Hij geeft het aan. Waarheen gevaren wordt en hoe. Hij roeit. Onder de leiding wel van Christus, maar de Korinthiërs, die moesten zich in feite onderwerpen aan Paulus, aan Apollos. Ze erkennen dat dit apostelen waren, dat ze gezondenen waren van Jezus Christus. En dat ze met autoriteit optraden en konden optreden. En ze moesten de rollen niet gaan omdraaien, maar dat deden ze wel met hun kritiek. Ik vermaan u dus vers 16 als volgt. Volgt mijn voorbeeld. Volgt mijn voorbeeld. In 1 Korinthe 11 zegt hij dat ook, is iets anders vertaald. 1 Korinthe 11. Vers 1. Daar staat niet volgt mijn voorbeeld, maar wordt mijn navolgers gelijk ook ik Christus navolg. Maar in het Grieks is het hetzelfde. Volg mijn voorbeeld. Word mijn navolgers. In het Grieks staat er eigenlijk, wordt gebruik gemaakt van het woord imiteren. Imiteer mij. Kopieer mij. Je moet mij imiteren. Je moet mij nadoen. Je moet mij volgen. Navolgen. Je moet mijn voorbeeld volgen. Dat is waar Paulus toe oproept. Natuurlijk is het wel zo dat als iemand dat roept, dan moet iemand zoals Paulus toch wel in een hele nauwe relatie met Christus staan. Zoals hij ook in 1 Korinthe 11 vers 1 dan benadrukt. Zoals ik ook Christus navolg. Zo iemand moet wel een hele nauwe relatie met Christus staan om zoiets te kunnen zeggen tegen een ander. Volg mijn voorbeeld. Zoals ik ook Christus navolg. Zonder dat hij zichzelf gaat verheffen en in zichzelf gaat roemen. Want dat zou hypocriet zijn natuurlijk. Nee. Dat zou niet naar waarheid zijn. Als hij niet naar waarheid Christus na zou volgen. Ja, dan moest je echt Paulus niet kopiëren, niet imiteren. Maar dat kon je doen omdat hij zeer nauwgezet Christus volgde. En dan roept die Korintiërs ook aan. Ik heb jullie verwekt. Ik ben jullie vader. Volg mij dan ook zo na. Nee. Zoals ik gewandeld heb. Als ze dat zouden doen, ja, dan zouden ze opeens niet zo opgeblazen meer zijn naar elkaar. Dan zouden ze meer denken, nou, Paulus die legt wel Gods plan met zijn geheimenis die hem is zijn toevertrouwd goed uit. We moeten goed naar hem luisteren, naar wat hij wel en wat hij niet zegt. En je moet binnen de grenzen van het woord van God blijven en daar niet buiten gaan. Je moet je daar op zelf niet zo verheffen en ruimte ook laten voor een ander met zijn uitleg. Want je nadert gauw de grenzen van de schrift, de geopenbaarde schrift. Vers 17. Juist hierom heb ik Timotheus tot u gezonden, die mij een geliefd en trouw kind is in de Here. Ja. Timotheus heeft Paulus altijd bijzonder goed nagevolgd. Het was een goede imiteerder van Paulus. Die was ook door Paulus tot geloof gekomen, hè. Paulus had hem ook verwekt zelf als geestelijk vader, hè, om zo maar te zeggen. En hij was ook trouw, hij was een geliefd en trouw kind in de Here. Hij was ook trouw. Ja, zoals Paulus trouw was. Hij was ook dat is die eigenschap, hè, van een beheerder. Een beheerder die moet trouw zijn, getrouw zijn en betrouwbaar zijn. En dat was die Timotheus. Timotheus zal u, mijn wegen in Christus Jezus indachtig maken, zoals ik die overal in elke gemeente leer. Ja, Timotheus was volkomen op de hoogte van hoe je nou in de praktijk dan diende te wandelen. Want dat is belangrijk. Het is niet alleen maar leer, maar het is ook praktijk. Ja, en het is niet alleen dat je in de leer het evangelie van Christus moet uitdragen. Nee, dat moet je ook in de praktijk doen. Ze moest ook in de praktijk laten zien. En Timotheus, die werd door Paulus tot de Korintiërs gezonden om over de praktijk van het geloofsleven te spreken. Wat het nou wilde zeggen in de praktijk. Want daar ging het juist mis. Ze gingen aardse rijkdom zien alsof ze dat ontvangen hadden. Alsof de rechterstoel van Christus al geweest was en ze dat hadden weggedragen naar hetgeen wat ze hadden gedaan. Dat dat hun loon was. Maar zo was het helemaal niet. Ze leefden in een waanvoorstelling over het koninkrijk al reeds geschied was. En zo zijn er talloze mensen ook in onze dagen om ons heen. Die leven alsof het zo geschied is. En zelfs aardse zegen zo interpreteren. Want dat is in onze dagen heus niet anders. Maar zo is het niet. Het is meer in dit leven, zoals Paulus hier ook laat zien, dan is het leven van dat voordat de heerlijkheid komt, daar het lijden is. En dat het een geweldige genade is als je gemeenschap krijgt aan Christus lijden. Vers 18. Doch sommigen hebben zich opgeblazen in de waan dat ik niet tot u komen zou. Maar spoedig zal ik tot u komen zo de Heere wil. Dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord die opgeblazene, maar van hun kracht. Want het koninkrijk Gods bestaat niet in woorden, maar in kracht. Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u komen of met liefde en in de geest van zachtmoedigheid? Ja, die zich opgeblazen hadden, die hadden wel het woord vol en de mond vol van het koninkrijk Gods. Maar het koninkrijk Gods, zegt Paulus hier, bestaat niet in woorden, maar bestaat in kracht. In welke kracht dan? Nou, daar had hij over gesproken. In 1 Korinthe 1 vers 18. Want het woord des kruises is wel voor hen die verloren gaan een dwaasheid, maar voor ons die behouden worden, is het een kracht Gods. En kenden ze nou die kracht Gods? En leefden ze nou vanuit die kracht Gods? Of leefden ze in een waanvoorstelling van het koninkrijk Gods is gekomen, enzovoort, enzovoort. En zie alle zegeningen en kijk eens wat voor geweldige geestesgaven ik wel niet heb. En ik ben nog beter dan jij. Hoofdstuk 2, vers 4. 1 Korinthe 2, vers 4. Mijn spreken en mijn prediking kwam ook niet met meeslepende woorden van wijsheid, maar met betoon van geest en kracht, opdat uw geloof niet zou rusten op wijsheid van God, maar op kracht van God. Waar rust je geloof op? Op alleen maar woorden? Of alleen maar een idee? Of rust je geloof op de kracht van God? En betoon je dat ook met geest en met kracht? En gaan we zo voorwaarts in de kracht van het geloof. En daar gaat, als die komt, sommigen die denken, nou hij komt niet, dus ach, ik kan me dat wel permitteren. Nou, zegt Paulus, ik kom wel degelijk, ik kom spoedig zo de Heere wil. En dan zal ik mij vergewissen, niet van het woord van die opgeblazenen, maar van hun kracht. Hebben ze echt geloofskracht dan? En waar blijkt die geloofskracht dan uit in de praktijk, in hetgeen wat ze doen? Nou, het antwoord hier is aan de Korintiërs. Wat wilt gij? Moet ik met de roede tot u komen of met liefde en in de geest van zachtmoedigheid? Het antwoord mogen de Korintiërs geven, hoe ze zich opstellen ten over Timotheus. Hoe ze Timotheus zullen ontvangen. En als Timotheus hen dan Paulus wegen in Christus Jezus indachten wil maken, of ze dat zullen accepteren, of ze zullen buigen of niet. Nou, buigen ze, en komen ze tot berouw, en komen ze tot inkeer, ja, dan komt, en dat wil ook liefst Paulus, dan komt hij met liefde en in de geest van zachtmoedigheid. Maar als ze niet buigen, ja, dan betekent dat ze zullen barsten, dan komt hij met een roede. En met de roede sla je de boel stuk. Hij zegt, zeg het maar. Wat willen jullie? Ja, dat is voor een ieder altijd de verantwoordelijkheid. Van buig je voor het woord van God. Als je buiten de grenzen van het woord van God gaat. En je komt tot ideeën. Maar daarmee ga je eigenlijk een grens over die niet kan. En dan richt je soms je leven verkeerd in en niemand wijst erop. Buig je dan? Buigen we? Dan of Blijven we volharden eigenlijk en blijven we opgeblazen en liefdeloos ten opzichte van elkaar. Amen.